Mijn eigen stem liet ik niet echt horen. Terwijl, ja, ik kan ook best wel een keer zeggen van... Nou jongens, ik zit er even niet lekker in vandaag. Of ik ben echt even zenuwachtig. In groep 8 doe je dan de CITO-toets. Want volgens mij kon je dan 100% halen en dan had je zeg maar alles goed. En ik haalde dan een 9%. Nou, dat was echt heel slecht. En dat bevestigde bij mij dan van... Oh ja, zie je, je kan het dus niet. Ik krijg op een gegeven moment angst voor de angst.
Ja.
Dus angst om een paniekaanval te krijgen. Dan ga je al zorgen maken voordat überhaupt dat gebeurt. Maar ja, dat was een teken bij mij. Het ging niet heel goed.
Michelle, van harte welkom bij Young Ones.
Ja, dankjewel.
Een bijzondere editie, want dit is afgelopen 10 oktober World Mental Health Day geweest. Mentale gezondheid, belangrijk onderwerp. Maar liefst 1 op de 3 jongeren ervaart prestatiedruk op dit moment. En 1 op de 7 jongeren mentale klachten ten gevolge daarvan. Is natuurlijk niet goed. Het is ook een steeds groter wordend probleem. En misschien om het wat persoonlijker te maken, ik was ook ooit een van die jongeren. Ik heb op vrij jonge leeftijd een burn-out gehad. Ik had enorme bewijsdrang. En vandaar dat ik dit onderwerp nog meer een warm hart toedraag en het belangrijk vind om het hierover te hebben.
Ja.
Omdat zeker als je kijkt naar mentale gezondheid, voorkomen beter is dan genezen. En het daar samen over hebben is een belangrijk onderdeel weer van dat voorkomen. Dus ik ben blij dat je hier vandaag bij me bent, zodat wij het erover kunnen hebben.
Goed onderwerp.
Zeker.
Heel belangrijk en heel veel eigenlijk wat je zegt, 1 op de 3.
Exact, ja.
Dat is echt bizar.
En het toffe vind ik ook waarom dat jij hier bent, is omdat ik jou heel vaak online voorbij heb zien komen. En ik sprak iemand die jou kent en die zei van, hey, dit past goed bij Michelle om het hierover te hebben. En toen zei ik van, dat vind ik interessant, want ik heb dit nog niet vaak van haar naar voren zien komen.
Nee.
Dus misschien een kleine cliffhanger, want ik ga even naar onze andere twee gasten. Want wat ik daarnaast belangrijk vind, ik zei het tegen jullie allemaal in het voorgesprek al, ik ben net 30 geworden, dus ik voel me nog super jong, maar of ik nou echt een jongere ben, dat is dan de vraag. Die vraag is verder ook helemaal niet relevant, want ik denk van ja, als je het over een onderwerp wat jongeren aangaat gaat hebben, dan doe ik dat liever met jullie dan alleen maar over jullie. Dus Lars en Iris, ook heel erg fijn dat jullie erbij zijn vandaag.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ja,
zeker.
Dat we erbij zijn.
Want... last but not least, we maken deze bijzondere serie in samenwerking met Mind. Jullie zijn ook een tijdje onderdeel geweest van Mind Young. Als je daar meer over wilt weten, dat komt later in deze aflevering wel. Maar vandaar dat ik jullie ook op het spoor ben gekomen of andersom. En wij gaan een mooi gesprek gaan voeren vandaag.
Cool.
En Michelle, om bij jou te beginnen. Ik ben heel erg benieuwd. Wat moet ik over jou weten? Of wat is belangrijk om over jouw jeugd te weten... als ik de persoon die nu hier tegenover me zit goed wil begrijpen?
Mijn ouders die gaven mij eigenlijk wel altijd de ruimte om te doen wat ik wilde. Wij hadden een gezin thuis wat eigenlijk niet echt een standaard gezin was. Dus het was niet zo dat mijn ouders een 9-tot-5 baan hadden... en van maandag tot en met vrijdag werkten.
Ja. Wat deden ze dan?
Mijn vader die is piloot, dus die was ook nachten weg. En daar was geen ritme eigenlijk.
Ja.
En waardoor ik eigenlijk ook daar... Op een gegeven moment ga je dan naar de basisschool en naar de middelbare school. En dan zit je natuurlijk wel in een ritme. En dan moet je natuurlijk gewoon om, weet ik veel, 8:30 op school zijn. En dat vond ik heel moeilijk. En ik had ook gedacht, als ik klaar ben met de middelbare school en misschien met mijn studie, dan ga ik ook nooit meer in zo'n vast ritme zitten.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik snap niet dat je van maandag tot en met vrijdag dan moet werken en dan heb je 2 dagen weekend. Dat vond ik heel moeilijk. Dus ik dacht, zodra ik zeg maar als ik zeg maar klaar ben met mijn studie dan en moet gaan werken, dan moet ik iets gaan verzinnen om eigenlijk vrijheid te hebben.
Ja.
Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste was. Ik wist dat toen nog niet. Nu ben ik daar wel achter dat ik gewoon in mijn werk echt vrijheid nodig heb. En zodra ik dat niet heb, dan voel ik me beklemd. En ik ben eigenlijk best wel creatief, maar dan ben ik helemaal niet meer creatief.
Ja.
Dan blokkeer ik eigenlijk. Dat weet ik nu inmiddels, door natuurlijk dingen te hebben meegemaakt.
Zeker, ja.
Dus wel vrij opgevoed. Ik had wel faalangst vroeger. En dat vooral, denk ik, uitte zich dat in toetsen op school.
Ja.
Ik had bijvoorbeeld, ik weet niet of jij dat ooit hebt gemaakt, de entreetoets.
Nee.
Het is zeg maar een voorloper. Misschien hebben jullie dat wel gemaakt.
Ja, dat kan wel meegemaakt.
Ja, dat is een voorloper op de CITO-toets. Dus volgens mij doe je dat in groep 7 of
ja,
zo.
Ja, klopt.
Oké.
Ja, en in groep 8 doe je dan de CITO-toets.
Ja.
Met de entreetoets, ja, dan dacht ik van, ik ga dat toch wel slecht maken. Dus dan ging ik alles gokken. En dat is gewoon die faalangst was dat.
Ja.
Daar kwam natuurlijk echt een heel slecht resultaat uit. Want volgens mij kon je dan 100% halen en dan had je zeg maar alles goed.
Dat was zo lang geleden. Dat
nou, jullie weten dat niet meer. Nou, in ieder geval, en ik haalde dan een 9%. Nou, dat was echt heel slecht. Ik was dan de slechtste van de klas. En dat bevestigde bij mij dan van, oh ja, zie je, je kan het dus niet.
Ja.
En uiteindelijk bleek dat ik het wel kon. maar ik denk dat in mijn jeugd faalangst en onzekerheid best wel een groot ding was. En dat heb ik ook wel gemerkt in de jaren dat ik ging werken en op mijn studie. Dus ik herken wat jij net vertelde, herken ik wel heel erg goed.
Ja.
En daar heb ik ook wel mee gedeeld en nog steeds af en toe wel eens, maar wel minder dan eerst.
Ja. Precies, het is wat meer gestabiliseerd, om het zo te zeggen.
Ja, je wordt wat ouder en je hebt wat meer meegemaakt en ja. Op een gegeven moment weet je beter wat je wel kan en wat je niet kan. Dus nu, nu gaat het wel steady.
Ja, nou ja, dat is fijn om te horen.
Ja.
En je zei net van, als ik dan die toets bijvoorbeeld moest maken, dan ging ik eigenlijk alles maar gokken. Was dat bijna uit een soort van, oké, ik denk toch dat ik het al niet kan, dus laat ik het maar volledig dan niet doen?
Ja, en ik denk of ook vooral de tijd dat ik daar zat, zeg maar, en je bent die toets aan het doen, dat vond ik zo vervelend dat ik daar zo snel mogelijk vanaf wilde.
Ja.
Dus toen dacht ik, nou weet je, ik gok wel gewoon alles. Dan ben ik zo snel mogelijk klaar en dan ben ik er vanaf. Dat zo dacht ik.
Ja, bijzonder.
Ja, want dat is heel bijzonder, ja.
Tentamenperiode is eigenlijk volgens mij, as we speak, als dit online komt, is die ook weer bezig.
Oh ja.
Dus dat is natuurlijk ook een periode wanneer dingen zoals prestatiedruk zo weer meer oplaaien inderdaad. Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel relevant voorbeeld meteen wat je geeft.
Ja.
En was het ook zo, want ze zeggen vaak van nou, dingen ontstaan in je gedachten en vervolgens ga je daarna handelen. Dat was bij mij dus bijvoorbeeld ook inderdaad van nou, ik was ook vrij onzeker en daardoor ging ik steeds intensiever studeren om dat maar te ontkrachten. Mm. Maar ging jij dus gedurende die schoolperiode waarin je zei van nee, enerzijds was er bij ons thuis dus weinig structuur. Op school was dat er wel en daartussenin zat ik met een deel faalangst en onzekerheid, maar misschien ook wel al een drang juist ook naar vrijheid?
Ja, ja, ik denk dat heel erg. En sommige vakken interesseerden mij helemaal niks. En dat snap ik ook tot de dag van vandaag niet, dat het schoolsysteem, hoe het nu is, zo in elkaar zit. Ik denk dat dat veel beter kan. En dan vooral inderdaad ook met dit soort onderwerpen. Daar wordt ook eigenlijk niet tot amper over gepraat. Terwijl ik denk dat dat juist heel belangrijk is om daar met z'n allen over te praten. Dus nou goed dat we hier zitten.
Ja.
Maar ik denk dat ik inderdaad op zoek was naar vrijheid. En die onzekerheid, dat ik weet het niet. Ik denk dat dat altijd wel in me zat als kind zijn. Ik was vroeger heel verlegen. Dus dat ik nu dus dit werk doe, dat ik nu voor de camera sta, dat is ook eigenlijk iets tegenovergestelde. Maar ik had nooit faalangst als ik op een podium moest staan. Dat is eigenlijk heel raar. Dus ik had faalangst met toetsen en allemaal dat soort dingen. Dat ik dacht dat ik dingen niet kon of niet goed genoeg was of misschien niet leuk genoeg. En als ik dan op een podium iets moest doen, maar dat was voorbereid. Dat was ik altijd voorbereid.
Precies, dan had je controle.
Dan had ik controle erover en dan ging het goed.
Ja.
En dan had ik niet die angst. Dus
want
dat
hoe,
is heel gek.
Hoe ben jij dat vak ingerold? Want ik zei al van ja, ik ken jou voornamelijk in het beginsel van thumbnails vanuit de Telegraaf, bijvoorbeeld op YouTube. toen ben ik mijn research gaan doen en kwam ik erachter dat jij eigenlijk eerst juist achter de schermen bezig was. Dus veel met regie bezig geweest, zelf monteren en film en dergelijke.
Ja.
Dus op een gegeven moment maak je dan wel, denk ik, vrij bewust die keuze om te zeggen van nou, ik ga inderdaad voor de schermen in de spotlight staan. Of hoe is het gegaan?
Ik heb regie documentaire gedaan, dus een filmopleiding. En inderdaad vanuit daar leerde ik eigenlijk hoe films te maken of video's te maken, content te maken. Daar interviewde ik dan wel al mensen, maar dat deed ik dan achter de camera.
Ja.
En ik merkte daarin dat ik filmde en ik edit zelf en zo. Maar ik ben helemaal niet technisch. Dus dat, ik liep daar elke keer tegenaan.
Ja.
Ja, dit is gewoon niet helemaal mijn ding. En ik merkte dat het inhoudelijke, dus echt de gesprekken met mensen, dat vond ik het interessantst. En toen was er een gegeven moment een job bij de Telegraaf. Het stond online en iemand stuurde het ook naar mij. En daarin kon je alles doen. Dus filmen, editen, je moest redactieervaring hebben, ook productieervaring. Maar ook ervaring met presenteren. En ik was wel eens gevraagd voor af en toe eens iets kleins te presenteren. Toen dacht ik, oké, dat is best leuk, want dan ben ik dichter bij de inhoud.
Ja.
Dus ik dacht, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Ik werd aangenomen. En eigenlijk eerst was het in het team, want wij moesten bij de Telegraaf moesten wij het YouTube-kanaal een beetje voor jongeren meer aantrekkelijker maken. En we zouden eigenlijk binnen het team van alles en nog wat doen. Dus je had meerdere rollen eigenlijk en functies. En toen is dat langzamerhand is dat meer verschoven, dat ik eigenlijk alleen maar ben gaan presenteren en gaan interviewen. Dus dat is heel geleidelijk gegaan eigenlijk. En het was helemaal niet zo dat ik dacht, oké, ik ga nu voor de camera staan. Dus dat is op zich niet heel bewust gegaan. Het is gewoon langzaam zo een beetje gegroeid eigenlijk.
Ja.
En we moesten dat zelf helemaal uitvinden eigenlijk bij de Telegraaf. Dus zij wisten zelf ook niet zo goed wat ze er nou mee wilden. Dus het was gewoon op de eerste werkdag van nou, dit is het idee en succes ermee.
Ja.
Dus we zijn het gewoon helemaal zelf eigenlijk gaan uitvinden.
Heel ondernemend dus ook.
Ja. Ja.
Want dat vind ik vaak het mooie bij, zeker in de stoel van Young Ones zitten heel vaak ondernemers. Maar ik ben op een gegeven moment ook andere mensen die niet direct die associatie hebben van, oh, dat zijn ook ondernemers uit gaan nodigen. Artiesten hebben dat heel erg vaak.
Ja.
DJ's op Tomorrowland hebben een hele serie gemaakt. En ik vind het eigenlijk met dit ook al een goed voorbeeld. Ook met presentatrices bijvoorbeeld, of actrices, of hoe je het ook wilt noemen. Wordt vaak denk ik even, oh ja, die staan een beetje voor de camera.
Ja.
En dan vind ik het tof inderdaad wat jij ook zegt. Dat wanneer je echt ziet wat er gebeurt, dat het juist een heel breed pakket is.
Ja.
Waar ook natuurlijk meteen, wat je zegt van als je al die dingen wil doen en ook denkt te kunnen, zeg maar, komt misschien ook wel die druk om de hoek kijken, kan me voorstellen, toch? Toen jij ineens voor de camera ging staan en je neemt toch misschien dat deels van dat zakje onzekerheid mee. Het wordt ineens uitvergroot.
Ja, je krijgt dan ook een gegeven moment. Ik was helemaal niet voorbereid. Ik wist ook helemaal niet waar ik aan begon.
Ja.
Dus een gegeven moment kwamen die video's dan op YouTube. En een gegeven moment werd dat goed bekeken. En dan denk je, oh, oké. En dan zie je ook allemaal reacties. Mensen gaan natuurlijk allemaal praten. En nou, de meeste reacties zijn niet over het inhoudelijke, maar dat een plukje haar daar staat of dat je iets raars aan hebt. Dus dat maakt het ineens heel erg persoonlijk. Toen ineens dacht ik wel van, het werk wat ik doe, dat zie ik niet alleen. Dat voelde in het begin namelijk wel zo. Ik denk, ja, wie kijkt er naar? Ja, er kijkt toch niemand. Maar op een gegeven moment besef je dan meer van, oh ja, er kijken toch best wel veel mensen. En een getal, ik weet niet of jij dat hebt, maar een getal online doet niet zoveel. Weet ik veel, als het bijvoorbeeld 30.000 keer bekeken is, dan dat zegt er mij niet. Ja, dat zegt
nee,
niet
zeker, ja, ja.
Ja, het is een getal, maar ja. Maar ja, zet maar dus 30.000 mensen hier neer. Dat is wel heel veel.
Zeker, ja. En 30.000 meningen inderdaad, die allemaal op een andere manier ernaar kijken, ja.
Ja. Maar dus op een gegeven moment merkte ik wel van, oh ja, shit. Ik moet wel voorzichtiger zijn of zo met dingen zeggen of dingen doen. En toen merkte ik denk ik wel meer die druk. Ik denk vooral dat ik mezelf de druk oplegde. Dus niet mensen om me heen, maar vooral dat je het zelf doet.
Ja.
Ik denk dat jij dat ook wel herkent. Maar de druk kwam vooral vanuit mezelf. Ik was ook echt in het begin zenuwachtig voor interviews. Die ik moest afleggen dus.
Ja.
het fijne is wel dat ik meer de controle had. Dus dan komt die controle weer terug.
Precies, ja.
Nou, dat heb jij natuurlijk ook als jij mensen interviewt.
Zeker, ja. En ik zit ook wel eens op jouw positie. Ja. En dan merk ik inderdaad dat ik daar meer moeite mee heb.
Ja.
Omdat ik inderdaad bijvoorbeeld niet weet welke vragen er precies gesteld gaan worden. Letterlijk tot aan hoe dat de camera's staan of dat soort dingen. Het is heel... aan de ene kant klinkt het heel obsessief. Anderzijds kan ik dat natuurlijk ook wel loslaten. Dus niet dat je het zelf dan gaat regelen. Maar het is wel een andere plek inderdaad.
Ja. En gegeven moment merkte ik wel van... dat het wat makkelijker ging. Want ik weet nog wel de eerste paar keren dat ik echt een interview met iemand moest doen. Nou, mijn hart zat in mijn keel. Van de buitenkant kon je dat dan helemaal niet zien aan mij. Niemand wist dat ook. En toen die tijd vond ik dat ook heel stom om te zeggen. Want ja, je moet professioneel zijn. En het had geen toegevoegde waarde in mijn ogen om dan te gaan zeggen dat je heel erg zenuwachtig was.
Ja. Eigenlijk apart ook, hè? Want je zegt dat heel vaak professioneel inderdaad of zakelijk wordt geassocieerd met een soort koelheid en alsof je maar niets van emotie mag laten zien.
Ja.
Terwijl ik heb er een soort nieuwe definitie van mezelf voor gemaakt, dat ook in mijn ondernemerschap probeer ik het juist heel erg te combineren van enerzijds rationeel heel strategisch zijn over bepaalde dingen, maar anderzijds gevoel en emotie is prima, weet je wel. Ja. Daarmee kun je echt de connecties maken en dat mag er ook juist
heel mens
zijn. Ja.
Ja, en dat vind ik eigenlijk juist het mooie aan als ik met mensen praat. Als iemand zich open durft te stellen en gewoon vertelt waar die mee zit. En dat vind ik eigenlijk veel mooier. En op een gegeven moment had ik daar een gesprek over met iemand. En toen dacht ik eigenlijk van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben ook een beetje aan het doen alsof alles helemaal goed gaat en van de buitenkant. Terwijl, ik kan ook best wel een keer zeggen van, nou jongens, ik zit er even niet lekker in vandaag. Of ik ben echt even zenuwachtig. Of het is voor het eerst dat ik zoiets doe. Dus als het niet goed gaat, help me even of zo.
Ja,
En toen ben ik dat dus vaker gaan doen. Dat ik gewoon wel eens dat zei. En toen merkte ik van... dat valt echt iets van me af. Want je gooit het een soort van gewoon open. Je stelt je kwetsbaar op. En heel vaak zie je dat mensen dan ook terug gaan zeggen... oh, dat herken ik. Of dat had ik ook laatst. Of dat heb ik nu ook bijvoorbeeld. En toen dacht ik... dat is eigenlijk zoveel mooier om je wat meer open te stellen naar andere mensen. Want iedereen deelt wel eens met iets.
Het maakt het vooral voor jezelf een heel stuk fijner inderdaad, wat je zegt. En om dat misschien even te doen... Lars, als ik jou dit vraag... De situatie die Michelle net schetste, eigenlijk dat je misschien een keer voor werk ergens iets aan het doen bent of moet doen, maar dat wel spannend vindt. Heb jij wel eens iets soortgelijks meegemaakt waarvan je inderdaad dacht van hey, voelt niet helemaal comfortabel, maar ik zeg het toch maar niet, want dat past niet in deze setting.
Ja, zeker. Maar ook al toen je begon over je schooltijd, dat ik ook denk van ja, jeetje, dat ik hetzelfde ook met tentamens. En dan kon ik helemaal misselijk in zo'n ruimte zitten. En dan word ik ook alleen maar angstig voor dat ik me nog slechter ga voelen. Dus een beetje die bijna hyperventilatie om te falen en om je nog slechter te gaan voelen als je moet presteren. Daar heb ik heel erg last van gehad. Ik zit nu op het einde van mijn hbo-studie.
Ja.
Maar op het begin van de hbo-studie had ik daar heel erg last van. En op een gegeven moment heb ik het toch me aangegeven. En mocht ik de rest van mijn tentamens de hele hbo-periode in een aparte ruimte maken. En toen kon ik lekker gewoon tot mezelf komen en kon ik heel chill die tentamens door. Maar op een of andere manier... soms moet je even, inderdaad wat jij zegt, je mond openen en delen met anderen. En dan schijnt het de normaalste zaak van de wereld te zijn. Want er zijn meer zoals jij en meerdere mensen die er last van hebben.
Heb je dat dus ook zo ervaren toen, nadat je dat had verteld?
Ik werd heel chill ontvangen en ik wist niet eens dat die opties er waren, weet je wel. Om je tentamen ergens anders te maken als je last had van angstklachten of die prestatiedruk.
Ja.
Maar dat bleek dus wel zo te zijn. En toen dacht ik van, ik hoef het helemaal niet gek te vinden. En toen dacht ik ook van, dan durf ik het ook wel tegen mijn klasgenoten te zeggen. Maar het is ergens eerst een beetje gênant dat je denkt van, dat al je klasgenoten vragen van, waar ga jij nu heen? Ik ga naar een apart kamertje.
Ja.
Het wordt heel snel geaccepteerd. En zolang je er maar open over bent, anders dan ga je het in je hoofd erger maken. En wat vinden andere mensen van mij? En nu krijg je alleen maar te horen, zo cool dat je... Toevallig afgelopen weekend sprak ik weer een oud klasgenoot. En zei, wat cool dat je altijd zo open was. En ik zie echt dat je hebt ontwikkeld en hoe ver je bent gegroeid. Toen dacht ik van, ik ben blij dat ik er open over ben geweest. Want nu kunnen andere mensen ook zien wat voor stappen ik heb gemaakt. En het is heel fijn eigenlijk om te horen en om daar bewust van te zijn.
Dus, ja, wat goed zeg. Ja. Maar ook dat je daardoor het voor jezelf gewoon fijner maakt, zo'n situatie. Ja. En beter maakt. Ik zou willen dat ik dat had gedaan. Want herken jij ook dat je dan bijvoorbeeld zo'n toets moest maken en dat je dan met van alles en nog wat bezig bent, behalve wat je eigenlijk zou moeten doen.
Ja, zeker. En ik denk vooral een beetje, ik weet niet of jij dat ook herkent, maar echt gewoon de gedachte van hoe je je voelt of zo. Dus dan op een gegeven moment, presteren, er komt gewoon heel veel stressgevoelens bij kijken. Dus eigenlijk, ik denk dat dat voor mensen ook heel belangrijk is, maar om in te checken in je lichaam en daardoor rust te vinden en niet in je koppie. Want dan ga je, angstgevoelens gaan zich helemaal. Ja, je komt eigenlijk in een visuele cirkel terecht. En dan, en dan ben ik vooral ook heel erg bang dat ik knock-out ga of zo, of ga flauwvallen.
Dat heb ik ook heel vaak gehad,
Nou, nice. Kijk.
Ja, straks even praten.
Ho, niet schrikken, even een kleine onderbreking. Misschien heb je tijdens het bekijken of beluisteren van deze aflevering het gevoel alsof het over jou gaat. Een gevoel van herkenning. Misschien ervaar je zelf stress of druk, vind je het moeilijk om fouten te maken of lastig om keuzes te maken. En dan is het heel belangrijk om te weten dat je hier iets aan kunt veranderen. Maar de kans is groot dat je nog niet weet hoe dat je dit kunt veranderen. En daarom heeft Mind speciaal voor jou een gratis challenge gemaakt zodat je vandaag nog het verschil mee kunt maken. Al duizenden mensen gingen hiervoor en hebben hier voordeel uitgehaald. En je leert bijvoorbeeld hoe dat je om kunt gaan met faalangst en perfectionisme. Hoe dat je meer vanuit je gevoel keuzes kunt maken. En hoe dat je af en toe even kunt uitschakelen, ontspannen en daardoor weer energie opladen om met frisse energie ook je dag in te gaan. Dus schrijf je in via de link in de omschrijving en maak vandaag nog het verschil voor je eigen bestwil.
Ook wat jij zegt, het is natuurlijk wel een hele goede. Jij wist niet eens dat het mogelijk was.
Nee.
En ik denk dat de meeste jonge mensen het niet aangeven. En dan weet je ook inderdaad niet, dan gaan mensen je ook niet helpen.
Nee, absoluut.
Dus dat is inderdaad dan een beetje stap 1 om het aan te geven. Maar dat vond ik wel heel moeilijk vroeger.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker omdat het in een taboe-sfeer hangt.
Ja.
Dan voelt het ook iets als van, maar dat heb ik niet, weet je wel. Want als er niet over gesproken wordt, dan ga je het zeker ook niet op jezelf erkennen. En ik denk dat dat ook het belangrijke is, ook over depressies en dat soort zaken. Als dat meer besproken wordt, dan durf je het uiteindelijk ook wel erin te herkennen. En het is wat normaler, ik ben niet de enige.
Ja.
Maar ik denk ook dat die hand wat meer uitgereikt zou mogen worden. Want ik vind het ook wel gek bijvoorbeeld dat je die stap eerst moet nemen voordat je erachter komt dat die mogelijkheden er eigenlijk allemaal zijn. Ik zou denken van als bijvoorbeeld zo'n school, hbo-school, nou wat proactiever zou zeggen van hé, wij bieden dit aan. Weet je wel, dat dan de stap ook wel wat makkelijker zou worden. Zeker omdat het nog zo'n onbesproken onderwerp is. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat de mogelijkheden uiteindelijk veel binnen mijn studie veel breder waren dan wat ik dacht. Maar daarvoor moet je wel eerst je heel kwetsbaar opstellen voordat je eigenlijk pas die hand krijgt toegereikt.
Ja, dat is juist zo moeilijk, wil je zeggen, in die positie waarin je dan zit. Dus dan wordt die stap vaak juist niet gezet.
Ja.
Ja. Wat was voor jou het grootste dieptepunt als je naar die periode kijkt? Want je zei van uiteindelijk nu ben ik er een heel stuk stabieler in geworden, zeg maar, heb ik het niet meer zoveel last van. Maar klinkt alsof dat in een hele langere periode ook wel meer aan de orde is geweest.
Ja, jij benoemde net dat het ook heel veel stress oplevert. Want je bent natuurlijk heel druk in je hoofd. Je bent met van allerlei dingen bezig, behalve eigenlijk dan echt je werk. En dat is heel zonde en dat kost heel veel energie. Ik was op een gegeven moment op een punt dat ik dan in de auto zat. En dan reed ik zelf naar de locatie waar we dan moesten draaien. En ik deed vaak zelf ook de redactie en de productie en alles eromheen. Dus het is heel veel dingen. Nou, dat heb jij in het begin ook gedaan. Heel veel dingen eromheen. En dan kwam je daar aan en dan was ik in de auto het inhoudelijk snel aan het voorbereiden. En dan kwam je aan op locatie en dan moest je meteen je interview doen. En ik merkte heel vaak de laatste tijd, zeg maar toen, dat ik een soort van angstaanvallen, paniekaanvallen in de auto had. Dus dan ging ineens alles draaien. En dan dacht ik, oké, ik ga nu een knock-out of zo.
Ja.
En dan zet ik mijn auto aan de kant en dan moest ik echt even soort van bijkomen.
Ja, zeker.
Ja, wat eng ook als je in de auto zit.
Ja, want dat is natuurlijk ook dan, je kan niet eruit of je kan niet snel, weet je, als je op de snelweg rijdt, dan kan je niet even snel stoppen of zo. En dus, maar ja, dat was een teken bij mij. Dat dus, ja, het ging niet heel goed. Ik ben daarin te ver gegaan. En ik maakte, het zat vooral in mijn hoofd. Ik maakte mezelf denk ik gewoon gek. En dus op een gegeven moment begon het bij mij lichamelijk. En toen dacht ik wel van, oké, er moet nu wel iets veranderen. Want nu ga ik er echt last van krijgen dat mijn lichaam gewoon op een gegeven moment gewoon een beetje zo stop zegt. En dat zal jij misschien wel herkennen, want jij hebt een burn-out ook gehad natuurlijk.
Ja, zeker. Ja, die paniekaanval is bijna een soort system overload natuurlijk van hier stopt het.
Ja.
Dus toen ik dat voor de eerst kreeg, had ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar precies van, ik weet niet, ik liep naar het station Tilburg. Ik had tentamenweek of iets dergelijks gehad. En ik weet nog dat mijn studenten, dit is misschien wel een verhaal om het ook iets luchtiger te maken. Ik woonde in een studentenhuis en met alleen maar mannen. En onze voordeur die werd opnieuw geschilderd door de huisbaas of zo. Dus ze hadden de hele muur of de hele voordeur eerst geschuurd van die klusjesmannen en die gingen daarna weer weg. En mijn huisgenoten die vonden het heel grappig om vervolgens de deur roze te verven. Wat op zich weet je wel, ja, weet ik veel. Studentenkooschapje best wel kan gebeuren inderdaad. Alleen ik zag dat en ik voelde me ook heel verantwoordelijk, want ik had dat allemaal geregeld of zo met die huisbaas. En ik weet niet dat er iets in mij bijna knapte al voordat ik wegliep daar, dat ik echt het niet trok. En toen liep ik naar het station en ik denk op de helft van die route of zo leek het alsof ik een hartaanval kreeg. En het alles trok weg omheen, benen helemaal week, alles komt heel erg hard binnen. En ik dacht van ja, hier stopt het.
Wow.
Dus ik ben een soort van door mijn knieën gegaan. Alleen ja, uiteindelijk stopt het dan niet, want je blijft wel bij.
Ja.
En dat was de eerste paniekaanval van een reeks van velen inderdaad, maar wel ook de meest heftige. En daarna werd het wat meer van, oh, dit gebeurt er nu. En hoe kan ik hiermee mee omgaan? Dus ik weet niet hoe jij dat in dat moment de eerste keer bijvoorbeeld dat zoiets gebeurd hebt ervaren en daarna?
Ja, de eerste keer kan ik mij niet meer herinneren. Ik denk dat het heel geleidelijk steeds wat meer is geworden. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat het steeds vaker kwam.
Ja.
Het kwam op een gegeven moment in een week of zo had ik het 2 keer. Ja, en dan ben je er nog bewuster mee bezig. Want dan weet je gewoon, oké, dan krijg je op een gegeven moment angst voor de angst.
Ja.
Dus angst om een paniekaanval te krijgen. Nou ja, dan gaat het helemaal snel. Want dan ga je al zorgen maken voordat überhaupt dat gebeurt.
Ja, en elke locatie natuurlijk die daaraan verbonden is. Bijvoorbeeld autosnelweg is een probleem.
Ja, op een gegeven moment ging ik, ik rij van mezelf altijd vrij hard. Maar toen ging ik echt zo rechte baan, heel langzaam, 80 op de snelweg rijden. Toen dacht ik, oh, dit is ook niks voor mij eigenlijk. Dit is gek.
Ja.
Maar gewoon omdat je bang bent dat dus zo'n paniekaanval gebeurt. Dus dat waren voor mij wel alarmbellen van dat is niet helemaal goed.
En hoe ben je vervolgens, hoe heb je daarop gehandeld? Want dat gebeurt dan steeds vaker. Wist je waar je aan de bel kon trekken of ben je het in je omgeving gaan delen of juist niet? Hoe heb je daarop...
Ik ben het wel in mijn omgeving gaan delen. Maar ik vond het heel moeilijk waar ik dan naartoe moest. Ik ben toen op een gegeven moment wel met een coach gaan praten. Maar ik merkte dat die paniekaanvallen gingen niet zo snel weg. En toen ben ik op een gegeven moment ook gaan kijken van... wat kan ik veranderen zodat het weer, zodat ik gewoon weer rustiger word. En toen ben ik op een gegeven moment wel gestopt met het werk waar ik toen mee bezig was.
Ja.
Omdat ik het gevoel had dat ik ook wel veel dingen steeds aan het doen was wat niet helemaal bij mij paste.
En welke tijd was dit? Kun je dat benoemen of is dat?
Dat is nu denk ik, even kijken. Ja, 2 jaar geleden, denk ik.
Ja.
Zo ongeveer. 2 jaar.
Maar als ik zelf even terugreken, dat is dus bijvoorbeeld de tijd dat ik jou vaak op YouTube voorbij zag komen, inderdaad, met die filmpjes die heel veel bekeken werden. Ja.
Ja.
Want dat is dan het frappant, inderdaad. Want ik kijk daar dan naar van het buitenstaanders perspectief. En ik weet niet, hebben jullie bijvoorbeeld ooit video's gezien waarin Michelle zat van Telegraaf onder andere?
Ik ken niet.
Ja, nee, dus geen verplichting hoor. Ik zag het ook gewoon.
Ja, ik wel natuurlijk. Maar ook dat ik dacht van, oh, staat jouw naam er nu tussen voor de podcast toen ik gevraagd werd. Maar dat is juist wel goed om er ook achter te komen. Ja, misschien ook wel in het makersvak. Maar je verwacht het natuurlijk nooit zo snel van mensen. Die eigenlijk komen heel zeker ook over. Ik bedoel, het heeft ook wel iets nodig om zo voor de camera dingen durven te vragen. En een soort bepaalde zekerheid.
Ja. Terwijl
ik toch denk ik die angst wegkomt van een bepaalde onzekerheid.
Ja.
Dat, ja.
Het is nu lijkt het alsof natuurlijk die hele periode bij elk
super zenuwachtig
was en zo. Ja. Dan was ik, had ik er denk ik niet meer gestaan. Maar ik denk dat het het is zeg maar 95% of zo vond ik het superleuk en ging het altijd heel goed. Maar ik merkte een gegeven moment dat het dat je toch bepaalde dingen aan het doen bent wat niet helemaal bij jou past.
Ja.
En ook de vele functies wat ik moest doen binnen een dag. Wij moesten elke dag een video maken.
Begin tot eind?
Ja. Dus gewoon 's ochtends ga je kijken, oké, wat is nu het nieuws? En die video moet gewoon om 7 uur online staan. Dus je hebt eigenlijk heel kort de tijd.
Ja.
En je moet samen met iemand ga je het alles doen. Dus dat was af en toe wel even... Je had wel tijdsdruk vaak. Dus ik denk dat dat bij mij een beetje een opgejaagd gevoel op een gegeven moment kreeg.
Maar je noemt iets wat ik heel treffend vind. Want dat hoor ik bijna in elk verhaal waar dit ter sprake komt. Dus die klacht inderdaad. Maar dat is enerzijds iets doen wat niet helemaal bij je past. En daar kom je vaak ook pas naarmate je wat ouder wordt natuurlijk weer achter. Want ja, als je 12 bent, dan weet je nog niet precies wat er bij je past. En anderzijds inderdaad daar ook nog eens hoge druk aan toevoegen door continu maar over je eigen grenzen heen te moeten gaan.
Ja.
En dan is het eigenlijk natuurlijk wachten. Want dit is precies wat ik bijvoorbeeld op de Unie heb gedaan. Van de mbo naar de universiteit. Want ik dacht van als ik dan daar ben, dan weet ik veel, zit ik in de grote toren met een pak aan de coole guy uithangen of zo. In ieder geval, dat leek mij echt het ultieme wat ik kon bereiken. Terwijl uiteindelijk, toen ik het eenmaal allemaal had gedaan en met die burn-out thuis kwam, toen zag ik ineens van, het enige wat je 8 jaar lang aan het doen bent geweest, is bewijzen naar anderen hoe goed je bent. Ja. Of dat je goed genoeg bent. Want die hele wereld namelijk, die paste niet bij mij. Jullie zien hier bijvoorbeeld deze tattoos. Ik zeg altijd van, toen ik nog daar werkte, kwamen ze tot hier, omdat ik mijn hemd dan kon oprollen tot hier, en dan zag je ze niet. Omdat in een advocatuur over het algemeen het niet echt wenselijk is dat je er zo bij loopt. In ieder geval niet op de Zuidas en zo.
Ja.
En alleen dat al voelde voor mij inderdaad niet vrij.
Ja, je kon niet helemaal jezelf zijn.
Exact, ja. Ik weet niet dat ik tegen mijn maat heb gezegd, zei van, mam, ik wil tattoos op mijn handen kunnen hebben. En toen werd ze meteen helemaal gek natuurlijk. Zei ze, ja, dat moet je niet doen. En zei ik, nou, alleen al het idee dat de mensen waarmee ik omga dagelijks dat geen probleem vinden, dat geeft me een heel vrij gevoel. Dus daar staat het dan meer symbool voor.
Ja.
Dus ik herken dat wel inderdaad. Als je niet jezelf kan zijn de hele tijd en dat ook niet durft te uiten en hoge druk, ja, dan ben je gewoon een tikkende tijdbom natuurlijk.
En hoe lang was die periode dan? Want na hoeveel tijd, zeg maar, daar gaat wel denk ik een tijd overheen. Dat je daarna een burn-out krijgt. Dat krijg je
heel lang.
Dat bouwt zich op door de jaren misschien.
Ja.
Hoe lang was dat?
Ik weet niet meer precies hoe lang het was. Ik denk 4 of 5 jaar of zo.
Oh ja. Dat is best wel lang eigenlijk.
Ja, maar ik weet wel ook wat jij zei met dat volledige pakket. Van dingen die je moet doen. Omdat ik op het mbo heel vaak had gehoord van, ja, jij bent niet slim genoeg om te studeren. Ga lekker iets met je handen doen. Kreeg ineens de smaak te pakken toen ik merkte van, hey, ik kan HAVO in 1 jaar halen. En toen ging ik HBO. Toen dacht ik van, nou, als ik die P even binnen tik, dan kan ik naar de Unie. Maar toen ik op de Unie kwam, daar stopte het niet. Toen had ik van, daar kreeg je ineens te horen van, hey, bestuursfuncties. Je kunt een honors program doen. Je kunt op exchange, je kunt een bijbaan. En ik zei bij alles, nou, kom maar door. Want hoe meer ik deed, hoe meer schouderklopjes dat ik van iedereen om omgeving geef. Van, hey, jij die guy die ooit op mbo begon, doe nu dit.
Ja.
Je wordt bijna als een soort Steve Jobs gezien.
Maar het is ook eigenlijk een beetje bewijsdrang. Want elke keer als je iets haalde,
zeker,
weet je wel,
ja,
dan dacht je, oh, weet je wel, dat is dus blijkbaar goed.
Mensen exact,
zeggen daar iets over. En,
En het stopte, dat was het rare, toen de laatste externe prikkel was geweest. Want toen deed ik alles wat er maar te doen viel. Toen begonnen de klachten ook te komen.
Oh ja?
Want toen viel die externe goedkeuring in het werk. En toen was het gewoon van, nou, op het duur doe je gewoon wat je doet.
Ja.
Net zoals een podcast bijvoorbeeld. Ja, de eerste die je opneemt, zegt iedereen natuurlijk, oh, wat tof dat je dat gaat doen. Nou, heb je er 50 gedaan, dan ben je ook gewoon een podcastmaker of zo.
Ja.
En toen begon het eigenlijk. Dus ik denk dat die periode 4 tot 5 jaar heeft geduurd. Toen heb ik het nog een jaar ontkend en maar aangemodderd inderdaad. Van de ene paniekaanval naar de andere. Totdat ik op het duur bijna niet meer naar buiten durfde. Omdat elke locatie zo'n associatie had. Van sportschool tot auto tot door de stad lopen.
Ja.
En toen dacht ik toch wel van, hier gaat iets totaal niet goed.
En wat was toen, wat deed je toen? Trok je toen aan de bel bij iemand?
Ja, weet ik nog inderdaad. Naar de huisarts in Weert, want daar kom ik vandaan. Voor de mensen die dat niet kennen, klein dorpje in Limburg, Noord-Limburg. En in hindsight zie ik nu ook in dat zij niet echt verstand hadden van de problematiek. Want ik weet niet of dat die huisarts toen zei van, nou, ik zou gewoon even een weekje rust houden. Ja. Dat was het advies inderdaad. Van, ja, gewoon even iets minder, want ja, je doet ook wel heel veel, maar een weekje rust houden en dan is het daarmee mee opgelost. Oh. Nou, dat was natuurlijk niet. Dus toen begon een heel lang pad van zelf uitzoeken van oké, waar zit hem dan in? Wat gaat er goed en niet goed? Ook eerlijk zijn naar mezelf. En een keer het hele touw eigenlijk van je verleden gaan ontwikkelen of afwikkelen, hoe noem je dat? Om te kijken waarom ben ik nu zo geworden zoals ik ben en wat is daar misschien ook soms niet helemaal lekker in gegaan.
Ja. Nou, heb je dat zelf gedaan of heb je dat in therapie?
Nee, dat heb ik uiteindelijk wel zelf gedaan. Ja, toen heb ik wel allerlei cursussen gevolgd van een Michael Pilarczyk. Ik weet niet of jullie die kennen, maar daar kwam ineens een boek wat ik eerst zag staan. Ik dacht, alles wat ik kon aanpakken, greep ik aan. En wat voor me werkte, daar ja, bleef ik dan bij. En soms werkte dingen ook niet of nog niet. En dan stopte ik dat weer even weg. Zo van, oké, bijvoorbeeld meditatie, dat was nog niet het moment toen. En wat ik gewoon heel duidelijk merkte toen, en daarna wil ik ook graag weer naar jullie, want anders gaat het voor mijn gevoel te veel over mij. Maar is, ik weet nu een moment dat ik bij mijn ouders in de woonkamer zat en bijna aan het schreeuwen was van, ja, maar ik wil gewoon niet dat ze invloed op me hebben. En dat mijn moeder op een duur vroeg van, ja, maar wie bedoel je met ze? Waarop ik zelf ook even moest nadenken van, zei ik dat? En ik refereerde daarmee naar een periode op de basisschool en middelbare school dat ik heel erg ben gepest. En dit had ik al, kijk, zo diep zit het.
Het zit er nog steeds.
Daaraan refereerde ik dus toen, op dat moment. En het is nu dat ik er beter over kan praten, maar het zit nog steeds hier, zeg maar. En ze hebben geen invloed meer op me. Ik ben nu heel trots en blij met wie ik op dit moment ben. Maar dit is ook waarom ik dit doe, bijvoorbeeld. Wat ik zei, dat gevoel van, je zou je niet op deze manier moeten voelen. Ja. En er zijn wel heel veel mensen die zich zo voelen. En daar kun je iets aan doen met z'n allen.
Was dat
daar komt eruit voort.
Denk je achteraf, of als je nu terugkijkt, denk je de reden dat je elke keer maar doorging en weer hoog opging, om misschien ook, je had dan inderdaad een verleden dat mensen jou gepest hadden, om maar te laten zien, kijk eens, ik kan het wel.
Zeker, ja.
Kijk eens waar ik nu sta.
Maar
dus
dat precies,
was eigenlijk een soort van een drijfveer om maar door te gaan.
Ja, het was brandstof wat ik zei. Ik heb gewerkt van 3 uur 's nachts tot 2 uur 's nachts of zo. Het maakt allemaal niet uit. Het kon niet op. Dan dacht ik van, dat was mijn drive. Ja. Dus het heeft ook, ja, anderzijds, ik denk ook vaak van, ja, is het goed of fout? Daar kun je heel lang over gaan filosoferen. Het heeft me gebracht tot waar ik kwam. Maar ik ben dus wel heel blij dat rond mijn 22e die burn-out kwam. En die heeft me gewoon even keihard op mijn plek gezet en heel eerlijk doen kijken naar de situatie, ook naar mezelf. En toen ben ik het gaan omdraaien. Dus toen zei ik inderdaad ook van, oké, dat ondernemen of dat advocatuur, die past ook helemaal niet bij mij. Muziek is altijd mijn passie geweest, want daarin kon ik mijn gevoel kwijt. Ondernemend ben ik al mijn hele leven, dus ondernemingsrecht deed ik. Ik zei van, haal dat rechten eraf, ondernemingsrecht en muziek. En toen ging alles gewoon vanuit flow en alsof de weg vrij was, ontmoette ik ook de mensen die zeiden van, hé, we vinden jou cool, we passen bij jou, zeg maar. En dat klikte gewoon.
En waren toen jouw angsten en die paniek, ging dat toen weg?
Ja, heel snel. Dus en dit klinkt bijna als een soort, weet je wel, daar hou ik niet zo van, shortcut naar of een golden key. Maar in dat jaar daarna, inderdaad, los van alles wat ik had geprobeerd, toen ik die keuzes maakte en die knopen doorhakte, toen was het gewoon van, oké, nu klopt het, zeg maar, gevoelsmatig.
Ja.
En dan kun je dus ook weer wel een keer een dag 12 uur werken, want het is niet dat daar per se iets mis mee is. Je moet het denk ik niet te vaak doen. Ja. Maar als je daaraan toevoegt van dat je jezelf niet kunt zijn, dan is het natuurlijk een recept voor...
Ja. En als je terugkijkt naar je burn-out, zie je dat dan iets uiteindelijk als iets positiefs?
Zeker.
Of iets negatiefs?
Heel positief,
want
ja.
Ik hoor eigenlijk de meeste mensen die een burn-out hebben gehad, zeggen allemaal hetzelfde. Van uiteindelijk heeft het me juist heel veel opgeleverd. Dat zag ik toen niet in die tijd, maar
exact, ja.
Eigenlijk een soort van, ben ik daar dankbaar voor dat is gebeurd. Want dan leef ik gewoon veel op een veel fijnere manier en kan ik meer mezelf zijn. En
nou, ik herinner me een gesprek met Lars wat ik van tevoren had. Inderdaad, dat was niet met jullie twee samen, maar toen zeiden we van, het voelt wel alsof iedereen deelde me op de snelweg, inderdaad zit linkerbaan, wat je zei, vol gas erop. Maar dat er nooit meer bij wordt stilgestaan, dat je ook af en toe even eraf moet om naar het tankstation te gaan. En wanneer je dat dus niet doet, ja, dan is het eigenlijk wachten tot een ongeluk. Dat je een keer slaap valt of zo'n keihard ergens opklapt. En dat is wat die burn-out van mij was. We gaan nu maar eens even eerlijk kijken naar wat er allemaal is gebeurd. Omarm sommige dingen ook van jezelf. Van dit is gewoon wie je bent en wie je wilt zijn. Dus je hoeft dat niet inderdaad te verbloemen, waar jij het ook over had. En neem in ieder geval die lessen mee en ga daar weer mee verder. Zeg maar, probeer het opnieuw. Zo, terug naar start en probeer het opnieuw.
Ja.
En dat is eigenlijk wel heel mooi natuurlijk, ten opzichte van wanneer dat het veel te laat pas een keer gebeurt of veel later.
Ja.
Het is misschien ook zo fucked up om dat gewoon door te gaan. Het is gewoon echt heel kut eigenlijk als je je zo voelt, maar het brengt je zoveel verder. En wat dat betreft kunnen wij denk ik ook allemaal wel ook weer blij zijn dat we op jonge leeftijd dit even doorstaan hebben. Want ik hoor soms ook wel mensen die zijn dan 50 of zo en zeggen van, Lars, wat goed dat je openstelt over mentale gezondheid en zo. Want ik ben nu veel verder en kom er nu pas achter. Ja, je zou maar je hele leven lang je zeg maar aan anderen aanpassen en je eigen grenzen overgaan.
Ja, ja,
ja. Ja, dat is super vermoeiend. En dan, hoe ouder je ook bent, hoe moeilijker het eigenlijk is om bepaalde patronen aan te passen.
Ja.
En het is misschien heel vervelend, maar als je dat op jonge leeftijd al achterkomt van, ja, je bent ook een beetje op zoek toch van wie ben jij en waar wil ik heen en waar wil ik voor staan. En als we dat dan toch op jonge leeftijd al kunnen doormaken, dat proces. Ik denk dat het alleen maar heel waardevol kan zijn voor jezelf. Ja. Ja.
Hoe ervaar jij dat, Iris? Dat hele proces bij jou, want jij hebt ook op jonge leeftijd bepaalde klachten ontwikkeld en gekregen. Zie je dat als iets positiefs waarvan je zegt van, oh, daar haal ik nu juist heel veel uit? Of wat is je ervaring daarin?
Het heeft natuurlijk mij ook veel gebracht in de zin van, ik kan nu mezelf echt serieus nemen en keuzes maken die goed zijn voor mezelf. Ik denk dat het meer aan de therapie zelf heeft gelegen dan aan de depressies waar ik in ben gekomen. Dus dat ik er echt aan ben gaan werken, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu zo kan kijken. Want het is natuurlijk wel een hele heftige periode geweest, ook een hele lange periode. Dus ik kijk er nooit echt heel erg naar alsof ik er heel erg dankbaar voor ben. Ik denk dat ik vooral heel dankbaar ben voor de spiegel die me toen is voorgehouden. En hoe ik daar in therapie echt met mezelf mee aan de slag ben gegaan.
Ja.
Dat heeft mij wel heel erg geholpen. Dat maakt ook dat ik nu in het leven sta zoals ik erin sta.
En heeft je dat ook bepaalde inzichten gegeven om daarmee aan de slag te gaan, waardoor dus is ontstaan? Los van dat niet alles hoeft natuurlijk een hele duidelijke reden te hebben, maar sommige dingen misschien waarvan je zegt van, hey, als ik er nu op terugkijk, zie ik wel wat daar toen misschien niet helemaal lekker is gegaan? Of hoe?
Ja, dat is een hele lange zoektocht geweest. Nu nog steeds wel. Want vaak het eerste wat mensen vragen als ik zeg van, ja, ik ben depressief geweest. En wat is er dan gebeurd in je jeugd of zo, dat het zo is gekomen? Wat op welke datum is het allemaal misgelopen? Maar bij mij lag dat allemaal iets genuanceerder. Ik ben van mezelf al wel altijd onzeker geweest en een beetje stil. En ik was heel erg binnenvetter. En ik heb ook nooit zo goed mijn emoties leren uiten. Dus daarover praten vond ik heel moeilijk. En ik denk dat doordat ik dat zo jarenlang eigenlijk heb opgekropt en heb genegeerd, dat het daardoor zich in één keer heeft geuit in een depressie. En er zitten natuurlijk altijd nog andere factoren aan. Maar ik denk dat dat bij mij wel grote reden is geweest dat ik uiteindelijk een beetje hetzelfde als een burn-out, een soort van noodrem heb gekregen in de vorm van een depressie, waarin het gewoon was van oké, nu moet ik echt even toch mijn emoties gaan uiten.
Ja, dus wel even inderdaad ook ernaar gaan kijken en ermee aan de slag gaan.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook wel wat we zeggen vaak van, ik ben natuurlijk een beetje onzeker. Ik denk dat uiteindelijk iedereen er is natuurlijk niet iemand die altijd maar zeker is of altijd maar onzeker. Dus inderdaad, jij zei dat toen straks ook. De ene video ging misschien even minder lekker, maar het overgrote merendeel ging het ook wel gewoon wel lekker.
Ja, ik denk dat het heel erg erom gaat hoe je dat uit en of je dat goed kan uiten. En of je jezelf daarin serieus neemt.
Ja, zeker. En ook voor mensen die dit nu kijken of luisteren, dat het dus ook niet is voor jezelf van, dat het een soort van heel statisch is. Dat mensen die zeggen, ik ben onzeker, dat een soort zielepietjes zijn die de hele tijd in de kelder in de regen liggen te huilen, zeg maar. Maar dat het gewoon iedereen zijn zoals jullie en ik hier zitten.
Ja.
En dat het dus per situatie verandert. Van als ik nu iets moet gaan doen wat ik nog nooit heb gedaan, kan ik misschien ook ineens heel onzeker worden. Dat is natuurlijk. En dan heb ik dit ineens 50 keer gedaan, zo'n setting, dan wordt het al veel comfortabeler.
Ja, en dan is het dus ook juist fijn wat jij nu ook steeds meer doet om het wel gewoon uit te spreken. Ik denk dat dat echt een de key is om er ook wat meer beter mee leren om te gaan.
Zeker. Michelle, is dat voor jou ook de reden, want ik vroeg me dat wel af, dat ik dacht voorafgaand aan deze opnames. Jij laat natuurlijk online altijd een bepaald beeld van jezelf zien. Dat doet iedereen overigens, niet alleen jij specifiek. Maar ik dacht wel van, oké, dit is aan de kant die ik nog niet of niet vaak van jou naar voren heb zien komen dat je over dit onderwerp praat. Dus ik was meer benieuwd van waar nu. En is het iets wat ook meer zeg maar bij jou is gaan horen van je zegt van, oh, daar wil ik ook over praten?
Ja, dat is eigenlijk wel het afgelopen jaar. Ik denk dat ik het afgelopen jaar daar veel meer mee bezig ben geweest. En ik denk dat afgelopen jaar voor mij ook wel een beetje een zoektocht was. Waar jij het dan inderdaad eigenlijk ook over had. Wat wil ik wel? Weet je wel, wat past dan wel bij mij? En daar ben ik nog steeds een beetje mee bezig. Maar ik weet dat nu wel veel beter. En ik had daar tijd voor nodig. Want dat kost gewoon tijd. Ik heb nu wel zoiets van ook dit soort onderwerpen, dat past bij mij ook, want dat staat heel dicht bij mij, ik begrijp dat heel goed. En dit is eigenlijk denk ik de eerste keer dat ik er zo uitgebreid over praat.
Ja. Vond je dat spannend toen je hier bijvoorbeeld naartoe kwam, dat je toch even er misschien bij stil stond of hoe ervaar je dat?
Nou ja, ik heb misschien wel even gedacht van ga ik dan bepaalde dingen niet zeggen of zo. Maar toen dacht ik, nou, ik ga er helemaal open in. En ik zie het wel. Nee, ja, ik denk dat dit is voor mij... het gek is dat dit voor mij makkelijker is. Want dit staat heel dicht bij mezelf.
Ja.
En ik hoef alleen maar gewoon te vertellen hoe het ging. Gewoon te vertellen wie ik ben. Dus dat is veel makkelijker dan dat je iemand moet voordoen... terwijl je dat eigenlijk niet bent, bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Dus ja, ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. En ik wil hier zeker veel meer mee gaan doen. En inderdaad ook gewoon online dat wat meer doen. Maar ik zat hiervoor altijd in een rol dat ik eigenlijk objectief moest zijn. Ik interviewde iemand anders. Het ging niet over mij. Het ging over diegene natuurlijk. Ik was niet belangrijk. Ik was degene die de vragen stelde. Om erachter te komen wat diegene te vertellen had, zeg maar.
Ja.
Dus ik zat ook niet echt in een rol waarin het belangrijk was wat ik dan vond, bijvoorbeeld. Ik zat natuurlijk toch eerst een beetje in de journalistieke hoek. Al zie ik mezelf niet als een journalist. Wij maakten natuurlijk wat meer content voor jongeren. En dat was soms ook wel meer entertainment. En ik deed ook wel series wat echt meer entertainment gericht was. Maar daarin ging het dan niet echt over mij als persoon. Dus in hiervoor voelde dat denk ik dan niet helemaal goed om het dan heet het over mij te gaan hebben. Omdat ik dacht, ja, het gaat helemaal niet om mij. En dat is ook wel waar ik het afgelopen jaar achter kwam. Is, je noemt dat je bestaansrecht.
Ja.
Ik heb, denk ik, en dat is misschien wel die onzekerheid. Wie ben ik nou, weet je wel? Waarom is het toch helemaal niet belangrijk wat ik vind of wie ik ben?
Ja.
Dus ik drukte mezelf daarin heel erg weg. En ik kon dat natuurlijk wel heel makkelijk doen in mijn werk, want het ging over iemand anders. Dus mijn eigen stem liet ik niet echt horen. En dat zou ik nu wel wat meer willen laten horen.
Ja.
En niet van dat ik het belangrijk vind dat mensen naar mij luisteren, helemaal niet. Maar meer, ik denk dat het andere mensen ook kan helpen om... Als ik me wat kwetsbaarder opstel en wat open je verhaal vertelt, dat kan uiteindelijk andere mensen helpen. Want zo heb ik ook geleerd van andere mensen die dat waren.
Ja, zeker.
Ja, dus zo eigenlijk.
En het is natuurlijk ook wat je van de wereld waarin jij in zit, die mediawereld, of waarin wij nu ook in zitten, want dit komt ook online te staan. Ja. Word ik altijd beschreven als knijterhard. Van ja, je moet maar een dikke uit ontwikkelen, want dat is wat erbij hoort. Nu denk je inderdaad dat het wel fijn is als je tegen een stootje kunt en niet meteen bij elke comment inderdaad omvalt. Maar anderzijds, wat jij ook zegt, denk ik wel van oké, als je dan toch bezig bent met het spel van aandacht van jongeren, wat online natuurlijk overal is, het gaat van platform naar platform. dan kun je daar ook gewoon iets goeds mee doen.
Yeah.
Dat kost je misschien een paar views in het begin. Dat je niet meteen naar het sky high gaat en er wat langer aan moet werken.
Yeah.
Maar anderzijds, als je naar impact gaat kijken over de langere termijn, wat ik als ondernemer graag doe, dan denk ik van oké, voor wie zou ik graag van betekenis willen zijn, vraag ik mezelf vaak af.
Yeah.
En naar aanleiding daarvan ga ik mijn plan ontwikkelen. Dan merk je op het duur inderdaad toch wel dat dat tot uiting komt, zeg maar.
Yeah. Ja, heel mooi. Ja, heel mooi gezegd. En in het begin merkte ik dat ik wel inderdaad, je werkt voor een bedrijf en dan zijn views inderdaad belangrijk.
Ja.
Want dat geeft een beetje aan of het dan succesvol is of niet. En dat ging in het begin eigenlijk meteen wel heel goed. Maar ik heb dat gegeven moment wel na een tijdje voor mezelf wat minder belangrijk gemaakt. Want ik merkte dat ik bijvoorbeeld op een gegeven moment een item maakte over burn-out met jongeren.
Ja.
En dat scoorde helemaal niet. Dus gewoon, daar keek geen hond naar.
Ja.
En ik kreeg dan ook inderdaad, dat was dan een onderwerp wat een soort van op de lijst kwam van oké, dat gaan we niet meer doen, want dat scoort niet. Terwijl ik zoiets had van ja, maar dit is wel heel belangrijk. Het maakt mij echt helemaal niks uit hoeveel mensen er nou naar kijken. Want het blijft gewoon op internet staan. En ik vind dat het iets heel belangrijks is. Dus ik merkte wel met onderwerpen wat ik belangrijk vond, maakt het mij niet zoveel uit hoeveel views dat had. Tuurlijk, het is leuk als het goed wordt bekeken om mensen te helpen. Maar daarvoor deed ik het niet. Daarvoor maakte ik het niet.
Ja.
Dus ik merk wel dat dat het voor mij veel makkelijker is om dan inderdaad dingen te maken waarvan ik denk dat moet gewoon gemaakt worden. En dan de views, ja.
Dan is het maken op zich al natuurlijk eigenlijk de reward of zo. En dat klinkt inderdaad heel cliché, want ik weet ook van mezelf, nogmaals, mijn rationele brein kijkt wel ook heel naar die statistieken en wil het zien groeien. Maar ik heb heel vaak, net als met opnames zoals dit, maar ik heb ook een paar andere video's gemaakt waarvan ik, terwijl dat het lukte om die opname te creëren, zeg maar, dat ik al, terwijl we het aan het doen waren, heel erg dacht van ja, maar dit is gewoon al wat het moet zijn.
Ja.
En dat andere staartje eigenlijk van hoeveel mensen het uiteindelijk bekijken of zo, daar ga ik mijn geluk, zeg maar, op dit moment niet meer van af laten hangen.
Ja, dan haal je daar veel meer voldoening uit.
Ja, zeker.
Ja.
Hoe is dat bij jullie, Lars en Iris, als je kijkt naar social media gebruik? En wat daar natuurlijk allemaal gebeurt, zijn jullie daar heel erg mee bezig of bewust ook niet?
We hebben natuurlijk allebei een tijdje voor de Mind Young Studio gewerkt.
Ja.
En daar maakten we dus content voor jongeren over mentale gezondheid. En wat ik daar heb gemerkt is dat we eigenlijk daarin wel een bijzondere positie hadden. Omdat wij dus en een beetje voorlichting gaven over waar kun je nou terecht en wat voor klachten kun je nou allemaal ervaren. Maar dat we ook allemaal ons eigen verhaal hadden en dat ook heel erg uitdroegen in video's, in vlogs. En dat maakte dat we naast heel veel positieve commentaren ook heel veel soort van bijna dankwoorden kregen van wat fijn om het eens een keer van iemand anders te horen, want ik heb dit ook. En het is zo fijn om te zien dat daar nu gewoon echt over gesproken wordt. Dus we hadden in die zin wel heel erg een voorbeeldfunctie. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dus niet alleen maar een beetje van bovenaf met een belerend vingertje te zeggen van je moet gewoon gaan sporten en zo. Maar om ook gewoon daarin je eigen verhaal te vertellen. Ik denk dat het de openheid van jezelf vooral maakt dat andere mensen ook wat meer open kunnen en durven zijn. Dus ik heb dat wel toen als heel erg positief ervaren.
Ja, en ook daarin, zeg maar, en wat jij ook zei, misschien niet de hoeveelheid publiek krijgt, maar juist de juiste publiek voor wat je maakt. Ik denk dat ook als makers heel belangrijk is. Ja, wat zeggen views eigenlijk? Want zeker als je impactvolle content wil maken, ik denk dat vaak wel waardevoller is. En ik zeg ook met mijn eigen social media heb ik nu ook al van, eerst dacht ik altijd van zoveel mogelijk delen, weet je wel. En, Alleen de leuke dingen en de pizzaatjes in je restaurant of je bord voor je staat. Maar ik denk van wat boeit anderen dat eigenlijk? En zeker tijdens corona en zo, ik heb gewoon een keer 3 maanden lang Instagram verwijderd. En dat vond ik eigenlijk heel chill. En sindsdien denk ik ook van voor wie plaats ik dit eigenlijk? Ja, omdat ik het zelf leuk vind. Maar dat was dus eerst van, ik wil eigenlijk een beetje toch wel stiekem de aandacht. En ik denk dat we dat allemaal toch wel ergens een beetje willen. Van kijk mijn leven, wat, hoe gaaf is dit? Ja, als je dan even relativeert van, ja, voor wie plaats ik dit eigenlijk? En waarom doe ik dat? Eigenlijk uit eigen onzekerheid. Dat brengt mij wel veel verder en veel meer rust in mijn hoofd. Dat Instagram en zo is voor mij niet meer zo belangrijk. Nee.
Ja, om dat niet te hebben. En hoe zie je dat? Want jij maakt zelf ook content, video en fotografie, toch? Als ik het goed heb.
Ja, zeker. Ja.
Dus jouw werk speelt zich wel ook in die omgeving af om in ieder geval aandacht voor je werk te krijgen. Ja, zou je het daar wel weer voor doen dan? Of?
Ja, dat vind ik ook zo lastig als je dan mediamaker bent, zeg maar. Ga je dan voor amusement? Maar ik merk gewoon voor mezelf dat ik nu weet van, ja, ik wil gewoon impactvolle content maken wat bijdraagt aan een betere wereld en om taboes bespreekbaar te maken. En dan hoeft dat dus niet voor de hoeveelheid te zijn en de aantal views, maar zolang ik mensen kan inspireren, vind ik het in ieder geval heel tof. Dus ik weet in ieder geval waarom ik dingen zou willen maken. Ja. En dat ik niet daar bevestiging van anderen voor nodig heb. Of ja, om mijn onzekerheid. Hoe zeg je dat?
Daarmee te bevestigen, zeg maar. Ja, van, je precies. Zoekt naar bevestiging door middel van die views of die reacties.
Ja, precies. Ja. Dus ik weet nu gewoon waarvoor ik wil staan en wat ik wil maken. En dat vind ik eigenlijk wel chill dat ik dat nu al weet.
Ja, zeker. En dat heb je zelf in hand natuurlijk. Hè? Dat vind ik zelf ook wel fijn. Van oké, bijvoorbeeld het maken hebben we nu allemaal in hand. Wat je vertelt bijvoorbeeld, heb je erover nagedacht of niet. Maar als je het online plaatst en je zou dat aan anderen geven. Nou, dus jij mag nu over mij bepalen of over ons of dit een nuttig gesprek is of niet. Dan inderdaad van, nou, ben je niet het juiste publiek. Dat is top, want dan is er nog heel veel andere content waar je ook naar kunt kijken. En voel je je wel iets bij. En dat is ook waarvoor we dit denk ik alle vier doen.
Ja.
En ik zeg alle vier, maar hier om ons heen staan denk ik nog een man of zes. En daaromheen nog een hele schil van mensen die zich hier allemaal voor inzetten. Om duizenden jongeren hiermee verder te helpen. Want wat ik in het begin al zei, dat is denk ik wel de kern. Als je niet van emotie bent, de statistieken zeggen precies hetzelfde. Dat het alleen maar groeit en groeit en groeit. Mentale problematiek. En dat het dus niet iets is van alleen een bepaalde groep wel of niet, maar van iedereen. En waar we ook allemaal iets mee moeten.
Ja.
Dus wat dat betreft denk ik heel fijn dat we dit gesprek nu hebben en hebben gehad.
En mag ik jou nog wat vragen?
Zeker, ja.
Wat is jouw droom in dit? Heb jij een droom met dit of niet? Of ga je gewoon... je doet gewoon wat je leuk vindt.
Nou, ik doe en gewoon wat ik leuk vind. Maar wel met een hele duidelijke visie erachter. En dat is precies wat jij eigenlijk al zei in het begin, als je het over scholing en opleidingen hebt. Ik heb me natuurlijk, dat heb ik nu al 3 keer verteld, maar ben al die opleidingslagen doorgegaan. Van VMBO naar het hoogste. En alles wat ik eigenlijk heb geleerd, wat mij in mijn leven verder heeft geholpen. Even los dan van zakelijk gezien inkomsten. Maar heb ik daarbuiten geleerd na die burn-out. Door er zelf naar op zoek te gaan. Dat betekent dus niet dat die docenten, om het zo te noemen, er niet zijn. Maar ze zijn gewoon niet op school. En dat betekent ook niet dat die lesstof of die skills of zo nog niet aan mensen geleerd worden, maar ook nog niet op school. Dus wat ik heel graag wil doen, en daar ben ik door middel van content aan begonnen. En dat breidt zich wellicht later nog uit naar andere uitingsvormen. Is dat stuk wat in het onderwijs ontbreekt, niet binnen het huidige onderwijs te gaan proberen te veranderen. Want daar is een veel te log systeem voor. Ja. Maar daar gewoon een andere plek voor te creëren, wat misschien heel mooi daarop aansluit. En de basis voor mij is daar altijd van dat ik zeg van, als jij niet alle hoofdsteden van Europa uit je hoofd kent, heb je in principe in het dagelijks leven nu geen probleem. Maar weet jij bijvoorbeeld niet hoe dat je persoonlijke financiën op orde moet houden, of hoe dat je dus je gedachten of de prikkels die je tot je neemt op orde moet krijgen, heeft iedereen van ons een probleem. Onafhankelijk van of je nou marketeer of content creator of whatever dan ook bent. Dus om dat kort samen te vatten, een gezond, gelukkig en welvarend leven is volgens mij waar we allemaal als mens naar streven. En bij geluk kun je dat weer koppelen aan relaties bijvoorbeeld, welvarend. Nou, iedereen heeft natuurlijk iets van inkomsten nodig om dingen te doen die dat je wilt. En als je meerdere pijlers kunt creëren die daaraan bijdragen, net zoals wat jij bijvoorbeeld doet of wat jullie bij Mahjong hebben gedaan, /doen. Dat hoeft denk ik niet vanuit één instantie te komen. Dan wordt daardoor iedereens leven een stukje beter.
Ja. Mooi verhaal.
Ja, en daarom wil ik ook bij jou afsluiten. Want jij hebt er ongetwijfeld ook veel over nagedacht. In ieder geval dan ook het afgelopen jaar waar dat je het al over had. Je bent zelf achter de schermen ook druk bezig geweest. En nog steeds met een podcast die veel meer op dit soort thema's ingaat.
Ja.
Niet alleen mentale gezondheid, moet ik erbij zeggen. Dus hoe sta jij daar nu in? Welke transitie heb jij erin meegemaakt? En wat is jouw perspectief voor de komende tijd?
Ik denk dat het ook een kunst is... ik wil vooral de komende tijd dingen gaan maken... onderwerpen gaan maken wat ik belangrijk vind. Daar is inderdaad die podcast een onderdeel van. Ik doe dat samen met een millennial psycholoog.
Ja.
Dus dat gaat eigenlijk over van alles en nog wat... wat te maken heeft met onze generatie... waar wij moeten mee dealen en waar we allemaal tegenaan lopen. Dus dat is ook best wel een kwetsbare podcast... dus dat is voor mij een beetje stap 1 om meer mijn eigen stem eigenlijk te laten horen. En hoe ik over dingen denk. En ik wil gewoon veel meer de kant op met verhalen te maken. Om andere mensen te inspireren of te helpen. En dat in combinatie, want dat is soms heel zwaar. Dat zijn soms zware onderwerpen.
Ja, zeker.
Dat zou ik heel graag willen combineren, toch met een beetje humor. Want het leven is ook leuk en we moeten het ook een beetje luchtig houden af en toe. Wat je net ook zei, even luchtig
verhaal. Zeker, ja. Ja.
Dus die combinatie, ja, dat zou ik top vinden. En om dat soort dingen te maken. En ik denk inderdaad wat je zegt. Als iedereen wat meer daarmee bezig is en wat meer erover leert... komen we allemaal wel een beetje verder. Want eerst praat er bijna niemand erover. En als ik nu al kijk qua content wat er nu allemaal al is... dat is zo'n verschil met bijvoorbeeld al 5 jaar geleden of zo. Dus je ziet wel dat veel meer mensen ermee bezig zijn. En dat is denk ik wel een hele goede ontwikkeling. Mm.
Ja. Zouden jullie deze video's wel gaan kijken waar ze het nu over heeft?
Ik ben heel nieuwsgierig, absoluut.
Zeker. Ja.
Ja, ja hoor. Ook fijn dat je ze gevonden hebt wat dan bij jou weer past.
Ja, ja. Heb ik al 2 kijkers.
Ja, even nou, drie.
Oh, daar gaat het niet om, hè?
Nee,
daar
gaat het helemaal niet om. Nee. Maar toch fijn.
Ja. Ja. Ja, we gaan kijken.
Ja.
Hey, ik wil jullie bedanken. Cliché maar waar, want zo eindigt het natuurlijk vaak. Maar ik vind het wel ook belangrijk om te benoemen dat je wel een stukje moed en lef nodig hebt om hier te komen zitten. Dat geldt voor ieder van jullie. En dat het gewoon fijn is om op die manier inderdaad dat voor andere mensen ook die weg weer vrij te maken. Dus dat waardeer ik heel erg. Tijdens natuurlijk ook ons meest kostbare bezit, zoals je dan elk zelfontwikkelingsboek leest. Ja. Maar dat meen ik wel echt. Ik vind het nice dat we dit kunnen doen. Denk ook dat we een mooi gesprek hebben gevoerd, wat jij ook al zegt, van het is niet allemaal alleen maar zwaar. Nee. En ik vind het leven ook fantastisch leuk, net zoals jullie volgens mij. Want ik heb ieder van jullie van tevoren ook al best wel uitgebreid gesproken.
Zeker.
En het is misschien alleen nog maar mooi dat het nog iets leuker kan worden wanneer dat je hier ook gewoon mee aan de slag gaat. En net zoals in een sportschool, weet je wel, voor mannen die chest oppompen, toch vaak voor vrouwen die booty. Maar dat je even gewoon je mentale sportschool ingaat en daar ook even wat werk gaat verrichten.
Ja.
Kan ook super leuk en interessant zijn eigenlijk.
Zeker.
Hoe waardevol is het om jezelf goed te kennen? Dus,
Ja. En zie het als een speeltuin, hè? Dus niet allemaal van niet zo zwaar en het duurt allemaal lang en weet ik veel allemaal. Maar zie het als een speeltuin dat je jezelf gewoon wat meer ontdekt. En dat je jezelf gewoon veel beter leert kennen. En dat is ook iets heel leuks. Het zijn ook hele leuke ontwikkelingen eigenlijk.
Ja, mee eens.
Dus nou, het is wel een goede afsluiting, want het leven is leuk. Hè?
Precies.
En we houden het ook lekker luchtig.
Toppers, dankjewel.
Dankjewel.
Had je tijdens het bekijken of beluisteren van deze aflevering nou een gevoel van herkenning, alsof het over jou ging? Misschien doordat je zelf een bepaalde stress of druk ervaart, misschien omdat je het moeilijk vindt om fout te maken of om keuzes vanuit je gevoel te maken, dan is het heel belangrijk om te weten dat je hier iets aan kunt veranderen. Maar de kans is groot dat je op dit moment nog niet weet hoe dat je dit kunt doen. En daarom heeft Mind speciaal voor jou een gratis challenge ontwikkeld waarmee dat je vandaag nog het verschil kunt gaan maken. Duizenden mensen zijn je al voorgegaan en die hebben een voordeel hiermee gedaan. Zo zijn ze beter leren omgaan met hun perfectionisme, leer je beter keuzes te maken vanuit dus dat gevoel en leer je dat je af en toe even kunt uitschakelen, kunt ontspannen, zodat je vervolgens weer opgeladen aan je dag kunt beginnen. Dus klik op de link onderin de omschrijving om direct te beginnen en maak vandaag nog het verschil voor jouw eigen bestwil.